Welkom bij de tweede aflevering van deze podcastserie over het ondernemerschap in de advocatuur, waarin we ingaan op het onderwerp marketing en groei. Ik ben Latifa Barou, initiatiefnemer van NNA en advocaat-ondernemer. Wil jij nou meer grip op je leven als advocaat-ondernemer? Wil je meer succes of succesvoller worden? Of wil je een inspirerende manager zijn binnen je kantoor voor jouw medewerkers? Kom dan naar het event op 14 maart in de Hoefslag van NNA. Het event staat in het teken van groei van de advocaat-ondernemer. Kijk op de website www.nna.nu/event. Ik hoop je daar te mogen ontmoeten. Nu terug naar onze aflevering, waarin ik aan tafel heb Jalisa van Rij van Rij Advocatuur. Zij zit in Dordrecht.
Klopt.
Welkom, Jalisa.
Dankjewel.
Jalisa, overtuigingskracht is belangrijk in de advocatuur. Hoe zie jij dat?
Ja, goed punt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je zou zeggen dat overtuigingskracht überhaupt een goede life skill is om te hebben. Niet alleen in de advocatuur, maar in iedere branche. Daarnaast kan ik me voorstellen dat in de advocatuur dat extra belangrijk is. Omdat niet zozeer het overtuigen ervan, maar mensen willen wel gewoon een goede klik hebben. Willen wel overtuigd zijn dat jij de juiste advocaat voor die persoon bent of voor die specifieke opdracht.
Ja, nou, ik noem deze kreet omdat juist vaak in de marketing van een advocatenkantoor naar voren komt dat het belangrijk is om overtuigend te zijn, om duidelijk te zijn over de positionering van het kantoor. Wat je kunt bieden met je kantoor. Hè? Dus als je naar overtuigingskracht kijkt, is het van belang om succesvol te zijn. Hoe zie je het in die context?
Ja, ik denk dat het inderdaad een belangrijk element is om een goede praktijk te kunnen voeren. Hè, als je als advocaat-ondernemer werkt, het stukje advocaat kan je eigenlijk weglaten. Je moet gewoon een goede ondernemer zijn. En dat betekent dat je heel bewust bezig moet zijn met je marketingstrategie. En daarin inderdaad overtuigend moet zijn. Overtuigd moet zijn van je eigen werkzaamheden. Ook moet weten hoe je dat overbrengt naar je doelgroep. Inderdaad, de manier waarop je dat doet moet wel overtuigend zijn. Niemand heeft zin in een twijfelachtige advocaat die ook niet weet wat hij te brengen heeft.
Nou, ik zeg dat voornamelijk ook, Jalisa, omdat 2 weken geleden in het advocatenblad gekopt is dat wij in de kleinschalige advocatuur duidelijker moet zijn om talent aan te trekken. Duidelijker moet zijn in de boodschap wat ze te bieden hebben om talenten binnen te halen. In hoeverre ben jij daarmee bezig?
Goeie vraag. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Je ziet dat er vanuit enkele jaren geleden zag ik in ieder geval bijvoorbeeld tripjes naar Parijs of dat soort hele interessante dingen om nieuw personeel, werknemers aan te trekken of studenten aan te trekken. Het is ook een bepaalde manier waarop je als het ware laat zien van kijk, dit zijn wij als kantoor, dit hebben wij te bieden, zo groot zijn wij. Of nou goed, dat is natuurlijk wel een bepaalde strategie die je kiest. Ik weet niet, in mijn ogen hoeft dat niet voor ieder kantoor op die manier zo benaderd te worden. Het gaat er meer om, zoals ik het zie, is dat je gewoon heel bewust bent van wat wil ik overbrengen, wat past bij mij. En dat je dan in ieder geval dat het matcht. Dus dat jij ervoor kiest om op een bepaalde manier naar buiten te treden. Dat dat ook klopt wanneer die persoon voor het eerst bij jou binnenstapt of jou aan de telefoon krijgt. Ja. Dus ik weet niet of dat per se terug te herleiden is naar heel overtuigend, maar meer zoals ik het zou willen verwoorden, is misschien meer authentiek.
Ja, ja, nou ja, daar geloof ik ook in. Hè? Wat meer het persoonlijke van het kantoor, het persoonlijke van de mensen die daar werken natuurlijk. En de werkwijze maakt het authentiek, zou ik maar zeggen. Want jij en ik zitten allebei in de ondernemerspraktijk, hè? Waarbij het niet waarbij we beide fusies en overnames doen. Maar het zal ongetwijfeld anders zijn voor een klant als die bij jou binnenstapt. Of dat die bij mij binnenstapt. Hè. We hebben allebei een andere aanpak daarin. En dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers. Ze kiezen voor een bepaalde cultuur, een bepaalde positionering die het kantoor nastreeft. En daar willen ze graag gaan werken. Dus vandaar dat ik aangaf, hè, van is die, dat het moet overtuigend genoeg zijn om mensen aan te trekken. Daar geloof ik wel in. Vanuit het advocatenblad natuurlijk gekopt wordt. Dat als je niet een duidelijke strategie hebt op het aantrekken van talent of het aantrekken van klanten of de ideale klant, hè, dat het lastiger is om dan de ideale klant of het juiste talent binnen te halen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet hoe je je strategie of je, hè, eigenlijk misschien je kernwaarde is misschien het juiste woord, hoe je dat verwoord, hoe je dat ook daadwerkelijk overbrengt. Ja. Dus dat je inderdaad bewust bent van, hè, het totale plaatje wat je aanbiedt, wat iemand ziet misschien op je social media, wat iemand daarna ziet of van jou hoort in een persoonlijk gesprek. Dat al die elementen bij elkaar inderdaad ook op één lijn zitten en heel hele duidelijke boodschap uitdragen.
Ja.
Dus daar ben ik het helemaal mee eens.
En jij zegt die een duidelijke boodschap uitdragen. Je bent al iets meer dan 4 jaar advocaat.
Ja, dat klopt.
Kun je eens vertellen hoe jouw ondernemersreis is geweest? En dan meer gericht op het vormen van de zoektocht naar jouw ideale klant?
Ja, en mooi dat je dat vraagt. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik ergens altijd al een soort van ondernemer ben. In mijn in gevoel dan, laat ik het zo even zeggen.
Is het van huis uit ingegaan?
Ik ben wel in een ondernemersfamilie opgegroeid. Ja. En ik ben ook op een gegeven moment ondernemingsrecht gaan studeren. In mijn master. Met gewoon die behoefte om, als het ware, ja, alles wat het met ondernemerschap te maken heeft, dat trekt mij gewoon aan. Ik vind het mooi hoeveel creativiteit er altijd bij komt kijken. En, maar toch ben ik in eerste instantie in loondienst begonnen. Dat leek op dat moment een logische route. Een soort van, je doet je best en je probeert daar dan in ieder geval een baan te scoren of zo. Zo is dat denk ik voor heel veel studenten heel gebruikelijk. En bij mij speelde ook het aspect dat ik het heel belangrijk vond om op een bepaalde manier opgeleid te worden en te zorgen dat de kennis goed zat. Maar op een gegeven moment begon het ondernemerschap wel echt te knagen. Ik merkte ook dat binnen loondienst, mijn eerste week dat ik daar werkte, toen kreeg ik al een eerste zaak via iemand uit mijn eigen netwerk. En eigenlijk bleef dat komen. Dus ik merkte dat ik een soort natuurlijke leads binnen blijven komen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet nodig is als junior advocaat. Maar dat gaf mij wel op een gegeven moment het gevoel van, nou goed, ik heb er een bepaald creatief beeld bij. Ik heb bepaalde behoeftes. En ik denk dat ik daar beter uit de verf zou komen. Of dat ik dat daar beter vorm aan zou kunnen geven wanneer ik als ondernemer verder ga. Toen heb ik op een gegeven moment de overstap gemaakt. Zo ongeveer 2 jaar geleden was dat om naar een kostenmaatschap te gaan. Dus dan ben je eigenlijk, voor de luisteraars die niet weten wat de kostenmaatschap is, moet even zo zien dat je dan meerdere advocaat ondernemers hebt die samen de kosten delen van het kantoor. En vaak, meestal treden ze dan met 1 kantoornaam naar buiten. Maar in principe zijn het allemaal kleine ondernemers die naast elkaar werken als collega's.
Ja.
En dus dat is ook weer een andere vorm van ondernemerschap. En nu heb ik de overstap gemaakt om weer volledig zelfstandig verder te gaan met Van Rij Advocatuur.
Ja.
En
als je dat naast elkaar zet, Jellyshop?
Ja, nou, dus dat brengt natuurlijk wel hele mooie verschillende soorten ervaringen met zich mee. En ik zie ook overal weer de voordelen en misschien ook wel de nadelen van in. Maar het is voor mij persoonlijk echt een verrijking geweest om dat allemaal mee te mogen maken. Ik kijk er nu persoonlijk heel erg naar uit Dat ik het volledig vorm kan geven. Echt van A tot Z. Kiezen wat er op mijn website komt te staan. Volledig kiezen welke zaken ik wel of niet behandel. Dat doe ik eigenlijk tot zover ook wel. Maar dat is toch wel heel erg fijn. Nu ik daar eigenlijk geen collega's meer heb. Dat ik daar echt een volledige... Ja, eigen marketingstrategie eigenlijk zou ik zo kunnen zeggen. Hè? Dat ik dat heel bewust kan uitstippelen zonder dat het ook effect heeft op mijn collega's.
Ja, nou, ik kan dat wel goed begrijpen. Anders moet je natuurlijk allemaal dezelfde kant op kijken. En dat is, ik weet niet of jullie allemaal ondernemersrecht deden binnen de maatschap. Of dat er ook verschillende
Nee, dat waren dus hele wisselende rechtsgebieden. Dus in die zin... Sloot dat mooi op elkaar aan. Want dan kan je natuurlijk altijd een beroep doen op elkaars expertise. Maar voor mij persoonlijk maakt dat denk ik niet heel veel uit. Want op dit moment heb ik ook een mooi netwerk met andere advocaten, ondernemers of gewone advocaten. Waar je altijd een beroep op kan doen. Ja. Met wie je gewoon een soort standaard samenwerking hebt. En dat je als je even een vraag hebt, dat je daar contact mee kan opnemen. Of als je een zaak wil doorzetten, omdat het niet binnen je eigen expertise past. Ja. Dan kan dat ook altijd.
Maar goed, dan sta je er wel alleen voor om je positionering natuurlijk neer te zetten. Hè? Waarbij je misschien via je collega advocaatondernemers binnen de maatschap ook doorverwijzingen kreeg. En het vanuit de centrale website wordt gestuurd. Word je wel gedwongen om zelf nu die profilering te doen. Ja. Hoe gaat dat?
In mijn geval is het zo dat ik eigenlijk altijd mijn eigen praktijk heb gevoerd. Dus de doorverwijzingen kwamen altijd vanuit mijn eigen netwerk. Okay. En niet zozeer vanuit kantoor. Met een paar uitzonderingen na. Dus ik zou zeggen dat dat aan zich niet het verschil is. Maar ik merk wel dat ik er nu veel bewuster van ben. Ja. Dus in die zin is er altijd wel een constante stroom geweest van lopende zaken. Nu zit ik na te denken over... Ik heb bijvoorbeeld met een aantal ondernemers een vast abonnement lopen. En nu kan ik daar veel meer vorm aan geven van... Nou, dit is wat je daarbij krijgt. En, ja. Ik voel me er wel vrijer om dat nu op een bepaalde manier in te lichten. Zonder dat ze dat ook verwachten van mijn collega's bijvoorbeeld.
Ja. En als je dan kijkt, want je zegt, ik heb nu wel meer focus gekregen met bepaalde ondernemers. Wat ik daaraan wil doen, proef ik daar ook in dat je nog zoekende bent van wat is nou de doelgroep voor jou? Wat is je ideale klant?
Ja, dat is wel iets wat nu de afgelopen maanden heel erg door mijn gedachten is gegaan. Hè? Ik ben heel bewust bezig op dit moment met... het vormen en ook vooral met het schrijven van de tekst op mijn website. Voor wie schrijf je dat? Wie is de ontvanger? En wat is daarvoor relevant? Wat is de toegevoegde waarde die ik kan leveren? Ja. Of die ik tot zover heb geleefd? Dus ook ergens wat dat betreft even kijken naar mezelf. Even het afgelopen jaar of afgelopen jaren... van wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde geweest? Waar werd ik blij van? Waar kreeg ik energie van? En dat ik daar nu probeer ik daar meer bewuster keuzes in te maken. En te zeggen, nou, dit soort zaken wil ik wel doen. Dit soort zaken wil ik liever niet meer doen. Of dit is inderdaad de ideale klant.
Ja, ja. Want laat ik zo zeggen, binnen de experts, binnen de advocatuur. Hè, en een van de experts hebben wij natuurlijk ook in ons netwerk van de NNA zitten. Die geeft ook aan dat je op een gegeven moment... je kan een goede advocaat zijn. Maar om een succesvoller te zijn en ook echt de ondernemer te zijn binnen je bedrijf, moet je inderdaad keuzes maken. Kun je alleen maar groei verwezenlijken als je ruimte neemt om aan je bedrijf te werken. Dus ook naar binnen te kijken, zou ik maar zeggen. Ik hoor jou zeggen, van je bent daar nu mee bezig. Wat onderneem je zoal om daarmee bezig te zijn voor de luisteraar? Om wat handvaten te krijgen? Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, goede vraag. Ik merk wel dat ik... ik kom natuurlijk uit een achtergrond van fusies en overnames, waarbij je bedrijven adviseert van... helemaal prille begin van het opstarten van een bedrijf. Tot uiteindelijk eventueel het verkopen van een bedrijf. En alles wat erbij komt kijken. En dat ik merk wel bij mijzelf dat er dan ook echt ingebakken zit. Dat de keuzes die ik nu maak ook ergens logisch moeten zijn voor het geval dat ik ooit mijn eigen kantoor wil verkopen. Ja. Dus ik probeer het op dit moment wel zo in te richten dat die vrijheid er bestaat en ook dat het gewoon organisatorisch goed in elkaar zit. Enkele elementen die ik daar probeer in te richten is gewoon goede processen op de achtergrond. Nu kies ik een nieuw dossier management systeem, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Dat je gewoon wat bewuster nadenkt van hey, welke mogelijkheden moet dat hebben op het moment dat mijn bedrijf uitgroeit met meer personeel, meer werknemers. Voor werken op locatie bijvoorbeeld. Hè, zonder dat dat dan gebonden zit aan een vaste kantoorplek. Ja. Dus dat zijn elementen die ik daarin meeneem. Het kiezen van het personeel inderdaad is dan een heel belangrijk element van hoe wil ik dat het kantoor uiteindelijk uitkomt te zien? Hoe zorg ik voor de werving en selectie ervan? Ja. Of ja, hè, dus ik beschouw het nu een beetje als mijn kindje en ik probeer daar gewoon heel bewust iedere stap uit te denken voordat ik daar daadwerkelijk het plan uitwerk, zeg maar.
Ja, en doe je dat alleen of zeg je van ik heb daar ook hulp bij?
Ja, ik probeer daar wel mensen voor in te schakelen. Kijk, even heel praktisch. Is er iemand anders die mijn website bouwt? Iemand anders is betrokken om de blogs te schrijven. Ja. Dus om wat meer op die manier ook te zorgen dat er wat informatie standaard naar mijn klanten toe kan. Eigenlijk, dat zijn de elementen waar ik nu mee bezig ben. Ik kan me ook goed voorstellen op een gegeven moment social media meer zal uitbesteden. Dat zijn eigenlijk allemaal nog keuzes die
die dan nog op je pad komen. Waar je van weet dat ze wel gaan komen, inderdaad.
Inderdaad.
Maar als je dan, laat ik het zo zeggen, we hebben het net heel even gehad. Als ondernemer moet je die keuzes natuurlijk. Is het logisch dat je die keuzes moet gaan maken en dat het op je pad komt om natuurlijk het fundament van je kantoororganisatie neer te zetten. Bij Adenijn in de vorige podcastserie hebben we het heel erg gehad over de bouwstenen om een succesvol kantoor neer te zetten. Even los van dat je goed grip moet hebben op je tijd. Hè, want we moeten vakinhoudelijk bezig zijn. We moeten ook voldoende tijd overhouden om aan de kantoororganisatie te werken. Volgens mij ben je ook bij ons vorige event geweest. Nou, daar is heel veel aandacht aan besteed. Het volgende aanstaande event van 14 maart gaan we heel veel aandacht besteden. Middels ook workshops en businessstrategieën. Hè, hoe je de groei kunt maken door het profileren middels marketing van je kantoor. Hè. Hoe zorg je nou ervoor dat je de klanten die je bedient ook wilt bedienen, zeg maar. Of juist dat je meer klanten binnenhaalt die die voor jou de ideale klant zijn. Hè, wat gewoon gepaard gaat met een goede positionering. Ben ik wel even benieuwd in als je daarnaar kijkt, hè, dat het bepalen van je strategie daarin, of je het met me eens bent dat het voor elke advocaat ondernemer nodig is of te sparren of in ieder geval net zoals een topsport een soort van coach of expert daarin mee te laten kijken.
Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Kijk, in het afgelopen evenement kwam dat ook inderdaad heel duidelijk naar voren dat de meeste aanwezigen dat ook daar ook wel mee eens waren. Dat zij echt de behoefte hadden om ook op een bepaalde manier gecoacht te worden vanuit dat perspectief als advocaat-ondernemer. Dat is toch anders dan een business coach. Er komen al hele andere elementen bij kijken in onze beroepsgroep. Dus ik vind dat wel heel belangrijk dat daar eigenlijk altijd wel dat je overleg hebt met andere collega's die vergelijkbare ervaringen hebben. Of dat je daar af en toe even mee kan sparren.
Ja.
Of inderdaad, als je daar ruimte voor is, dat je daar een coach bij haalt.
Ja, er werd ook heel veel gezegd, hè, dat als je Kijk naar de advocatuur, zijn er 3 type advocaten, zou ik maar zeggen. Echt degene die eigenlijk het hart van de toren blaast en een goede positionering in de marketing heeft neergezet. En nou ja, laat ik zo zeggen, een geoliede machine in de kantoororganisatie heeft. Dat ja, die de meeste ideale klanten binnenkrijgen. Tenminste de klanten die ze willen. Ten opzichte van iemand die keihard werkt, een goede advocaat is, maar één steady line heeft in klanten wat hij binnen kan halen. Je ziet niet echt de groeicurve, zeg maar, in die omzet. Wat ik daarmee wil zeggen is dat, ben je het met me eens dat er een onderscheid is in vakinhoudelijk goed zijn en een succesvol kantoor te hebben waarbij je echt de ondernemer in de advocatuur kan zijn?
Ja, zeker. Ja, ik denk wat ik ook wel eens vaker zeg is dat mij heel erg opvalt dat de meeste advocaten gewoon geen ondernemers zijn.
Ja, dat
en dat zijn misschien hartstikke sterke, vakinhoudelijk sterke advocaten. En dat is inderdaad denk ik die eerste trede die je zo benoemde. Ja. Zo'n advocaat die qua kennis ontzettend veel te bieden heeft. En ook misschien wel heel zijn bedrijf. Ik weet niet of het per se is dat er geen groeicurve in zit. Maar vooral het heeft in ieder geval op een gegeven moment een plafond.
Plafond, ja.
Dat zijn advocaten die vaak ook al het werk zelf willen blijven uitvoeren. Bang vinden om uit te besteden. Om die kwaliteit op een bepaalde manier hoog te houden. En er is natuurlijk niks mis mee. Maar je merkt wel dat dat soms ook in combinatie met andere factoren erg veel stress oplevert. En echt, ja, ook het sociale leven op een gegeven moment gaat opslokken van die advocaat.
Ja, nou ja, die zijn altijd druk. Die hebben eigenlijk nergens tijd voor, hè?
Ja, dus, en ik moet eerlijk zeggen, ik zie mezelf ook wel af en toe een beetje als workaholic doorgaan. Ik vind het gewoon wanneer ik eenmaal in een zaak zit, dan merk ik ook dat ik daar alle puntjes op de i wil zetten. En dan ga ik ook all the way voor mijn klanten. Alleen, ik merk wel dat ik op dit moment het minstens zo belangrijk vind om gewoon een goede ondernemer te zijn. En dat betekent dat je eigenlijk op een gegeven moment ergens een stapje terug moet doen. In ieder geval even tijd moet creëren om heel bewust te zeggen, ik vind ook het groeien van de onderneming belangrijk. En daarvoor is gewoon ABC nodig. En dat betekent meestal in ieder geval ook het vormen van een soort team. In ieder geval mensen die je ondersteunen. En het hoeft niet fulltime te zijn, maar dat kan natuurlijk ook dat kunnen parttimers zijn. Personal assistant, virtual assistant, telefonisten. In ieder geval iets wat je heel bewust uitdenkt met intentie van nou, die taken kunnen worden uitbesteed. Dan heb ik daar een paar uurtjes vrij. Ja. En of heel bewust kiezen of je marketing uitbesteedt. Zodat in ieder geval leads binnen blijven komen. En wat je ziet bij die eerste twee advocaten, houden ze alles om zich. Ze hebben de pad van de pet op van de marketing officer. De pet op van de penningmeester.
Ze schieten van de een naar de andere taak inderdaad.
Ja. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat je een goede advocaat bent. En ik hoop dat dat ook bij de meeste advocaten gewoon behouden blijft. Ook al groei je uit naar een grotere onderneming. Maar het is natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik het gewoon hartstikke mooi om te zien wanneer dat op een gegeven moment lukt, dat iemand weet uit te groeien tot inderdaad die derde tree. Ja. Waarbij je gewoon echt een hele sterke onderneming hebt met meerdere werknemers. En ook die kwaliteit hebt weten vast te houden.
Ja. Maar gewoon inderdaad, los van je onderneming, zeg maar, staat dat niet alles om jezelf draait. Ik denk dat als je kijkt, we hebben nou eenmaal, we zitten in een branche, in een beroepsgroep waar zeker heel veel stress en uitvalklachten, zeg maar, een rol speelt. Maar ik denk ook vaak omdat men toch onvoldoende grip heeft op wat ze nou echt, hoe dat ideale plaatje van hun onderneming of ondernemerschap eruit ziet. Onvoldoende bij stilstaan. En dat is vaak gewoon, dat ze geleid worden door de waan van de dag en maar door blijven gaan. Voldoende in de inhoud bezig zijn. Maar als je iemand dan spreekt en vraagt, ja, maar is dit nou wat je zou. Is het nou het, hoe je je over 10 jaar nog ziet werken, zeg maar? Dan word je hier echt blij van. Ja, dan is het vaak, ja, ik heb eigenlijk niet hiervoor gekozen, maar het is zo gekomen dat ik alleen maar druk ben en nou ja, heel veel in de inhoud bezig ben. Ze weten ook niet wat ze, waar ze moeten beginnen om dat te veranderen.
Ja.
En dat kijk, als je het niet met de paplepel is ingegoten, de ondernemerskills, leer je, zoals ik in mijn eerdere podcastaflevering zei, en zeker niet vanuit de beroepsopleiding. Dan is het dus afhankelijk welke leercurve je hebt gehad in je stagiairperiode. Bij welke kantoren je hebt gewerkt. Soms is het een noodgedwongen keuze om advocaat-ondernemer te worden. Nou, daar laten we daar niet te veel op in. Maar de mensen die ervoor kiezen, is de vraag of ze een bewuste keuze maken en weten wat er op hun afkomt. Want vaak komt het later in het ondernemerschap. Dat je ziet dat je, nou ja, zoals onze expert zegt, dat je erachter komt dat een aantal eigenschappen je die echt niet beschikt en niet eigen kunt maken.
Ja, ja, eens. En dit vind ik inderdaad in die zin altijd wel erg zonde dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed. En in ieder geval in de beroepsopleiding kan ik mij niet herinneren dat er een keer aandacht aan is besteed.
En, niet aan marketing in ieder geval.
Nee, en je ziet ook dat ik heb wel eens vaker gehoord, laat ik het zo zeggen, dat advocaat-stagiaires ook niet eens echt betrokken zijn bijvoorbeeld met het proces van tijdschrijven naar factureren toe. Of, hè, en uiteindelijk krijgen ze ergens wel het eindresultaat mee, dat er misschien wat in de uren is geschrapt of iets dergelijks. Maar dat is nog maar zo'n klein stukje van het voeren van een volledige onderneming. Ja. En ik kan me best wel voorstellen, en zeker advocaat-stagiaires die dan als ondernemer direct starten, dat echt een enorme uitdaging is om alle ballen in de lucht te houden. En ik zou eigenlijk, in die zin kan je natuurlijk wel veel ook vanuit andere ondernemers afkijken, laat ik het zo maar even zeggen. Dat zijn vergelijkbare ballen die je in de lucht moet houden.
Je kunt zeker van elkaar leren. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Nee, alleen ik denk dat de advocatuur, wat daar een extra uitdaging in brengt, is dat daar ook gewoon ontzettend veel tijd en in gaat zitten om überhaupt een sterke zaak of een mooi eindresultaat neer te zetten. Dus naast dat je een onderneming aan het bouwen bent, ben je ondertussen ook verplicht om al je studieuren te behalen, om verder te studeren. En ik hoorde in een andere podcast, dat was dan in Amerikaanse situatie, dat ze zeiden van nou, sommige ondernemers, advocaat-ondernemers, die zitten dan zo in een bedrijf vast dat ze maar 1 uur per dag kunnen declareren. Omdat ze eigenlijk voor de rest vooral bezig zijn met randzaken. Ja. En, dus, en dat is natuurlijk ontzettend zonde. Want de advocaat wordt wel eens vaker neergezet als iemand die heel veel verdient enzovoort. Maar het is echt wel lastig om als advocaat-ondernemer te zorgen dat je daar op dat punt komt. Dat je ook een onderneming bouwt die jij voor ogen hebt.
Ja, precies. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Als we kijken naar waar we natuurlijk vanuit het initiatief, vanuit NNA zijn gestart, is van hoe haal je nou het maximale uit je praktijk, uit jezelf, zodat je het leven leeft dat je voor je ziet. Hè? Dat je de onderneming hebt die je voor je ziet. En daar maken we als advocaat-ondernemers toch te weinig tijd voor.
Zeker.
Omdat we toch met allerlei andere dingen bezig zijn. En ook al ben je er wel bewust mee bezig. Ik bedoel, zelf ben ik ook al 2 jaar bezig bewust met. En iedere keer schaaf je dat wat bij. Hè? Van waar zijn we vandaag de dag nou mee bezig? En draagt dat nog wel bij aan waar we als kantoor naartoe willen. Maar ook hoe ik zelf mijn werkweek eruit wil laten zien. En dat is ook een beetje de toekomst. Dat heeft niet eens zozeer met de advocatuur alleen te maken. Het heeft ook gewoon te maken met de tijd waarin we leven. Als je sowieso naar medewerkers kijkt, zijn zij daar voor zichzelf, en dan zijn ze nog niet eens ondernemer, ook heel bewust mee bezig. Van, wil ik wel een werkweek, een fulltime werkweek?
Ja, zeker.
Wil ik wel op zo'n plek? Word ik gelukkig van dat ik een hoog salaris heb en daartegenover iedere keer vaste tijden naar kantoor moet? Wil ik meer flexibiliteit? Dus iedereen is bezig met wat Wat biedt het mij? En wat kan ik ermee? En wat is de horizon als ik deze paden bewandel, zeg maar?
Ja, ja. En daarin zie je natuurlijk ook zeg maar een shift in wat steeds belangrijker wordt. In ieder geval voor de jongere generatie, zeg maar. Als ik een beetje naar mezelf kijk, dan studeerden heel veel mensen af rond ergens in hun twintigersjaren, zeg maar. En dan starten ze in de advocatuur als advocaat stagiair. En ergens hebben ze tijdens de studie heel lang voor ogen gehad van nou, heel hard werken of zoveel mogelijk studentenstages, zodat je dan ergens bij een topkantoor terecht kan. En wanneer je dat daar eenmaal zit, dan ga je in één keer mee met een sneltreinvaart, zeg maar. Met alles zoals het altijd al is gegaan. En de advocatuur staat denk ik ook een beetje bekend als redelijk conservatief. Het is altijd gewoon, al op een bepaalde manier ingericht. En heel veel mensen gaan daarin mee. Dat er weinig ruimte, weinig flexibiliteit is. Weinig ruimte om het zelf in te delen. En ik merk wel dat er gewoon steeds meer behoefte is om... Ja, dat mensen andere dingen ook belangrijk vinden in hun baan. Dus zowel ondernemers als mensen in loondienst. Zie je gewoon dat zij steeds vaker zich afvragen, waar werk ik nou eigenlijk voor? Hè, vind je, als je het werken aan zich, als dat het einddoel is, top, niks aan de hand. Maar voor iedereen die ook behoefte heeft om toch inderdaad juist meer vrije tijd te creëren, meer te reizen, weet ik veel, meer op afstand te werken. Ja, dat zijn toch hele andere dingen waar je dan heel bewust over na moet gaan denken. Ja. En ook daar dus steeds bij jezelf in moet checken. Ben ik nog steeds op pad om mijn leven te vormen zoals ik dat voor ogen zie?
Ja, en waar je dus als ondernemer ook rekening mee moet houden, dat het in je branding en in je marketing wordt meegenomen waar je voor staat. Als kantoor, zodat je ook de match kunt hebben met de juiste mensen die dan uiteindelijk bij je terecht kunnen.
Ja, dus inderdaad, eigenlijk zo maken we even het cirkeltje rond naar waar je mee begon. Hè? Dus dat artikel. Daarin zie je dat het dus wel echt... Dat veel kantoren steeds meer aangeven dat er ruimte is voor flexibiliteit. Sinds corona zou je ook kunnen zeggen dat het steeds meer bespreekbaar is om thuis te kunnen werken. Of dat daar in ieder geval... Hè, iets dat ze proberen mee te denken.
Ja, ze proberen te denken. Sommige volgen gewoon de menigte, zou ik maar zeggen. Ja. Dan kan je je afvragen van, past dat bij wat het kantoor normaal zou moeten uitstralen?
Ja.
Hè, want als ik bijvoorbeeld kijk naar heel jong talent, zou ik maar zeggen, die hebben juist een inspiratiebron nodig. Die zijn op zoek naar verbinding. Die willen helemaal niet alleen op hun studentenkamer thuis zitten. Of die willen gewoon een kantoor misschien wel. En gewoon contacten leggen en noem maar op. Hè.
Ja.
Dus de match. En dat is waar we denk ik heel erg bij stilstaan. De marketing is niet gewoon om het doen. Hè. Er moet heel erg een match worden gemaakt. Bij van wat past nou bij het beeld dat het kantoor schetst. En uiteindelijk waar het talent dan terechtkomt. Want het is een krapte qua markt. Hè. Het is de medewerkers hebben het voor het kiezen. Dus als je dan talent binnenhaalt en je wilt ze binnen behouden, zeg maar, dan is de positionering net zo belangrijk als ze binnen zijn. Ze de binding met ze houden, de betrokkenheid, de groei bieden, de autonomie, hoe je daarmee omgaat.
Ja. En dat is inderdaad, het is echt wel een uitdaging. Ik heb ook wel eens met andere ondernemers gesproken en zij gaven aan dat ze dan verschillende soorten studentenstagiairs binnen hun praktijk hebben laten werken. Sommige voor de korte duur, sommige voor de lange duur, maar ook bijvoorbeeld juridisch medewerkers. En ik krijg regelmatig de feedback terug dat ze zeggen, nou, de kwaliteit is gewoon niet goed genoeg. Er zit dan zelden iemand tussen waarvan ze het gevoel hebben van, ik vertrouw jou voldoende om bij wijze van iets volledig voor te bereiden en het misschien zelfs zonder mijn supervisie eruit te zenden. En dat is, dat is natuurlijk waar je uiteindelijk naartoe wilt. Dat is wat je, waar je het hebt over talent. En iemand hoeft niet dat vanaf het begin binnen te hebben, maar ik heb wel het idee dat het wel gewoon steeds zeldzamer is om dan die persoon inderdaad aan te trekken. En het is ook heel begrijpelijk als je, zeker bijvoorbeeld als je kijkt naar misschien het salaris wat wordt geboden, de grote kantoren. Er zijn zelfs lijstjes voor. Ja. Dat je even kijkt van. Dat je even kijkt waar verdien ik het meest. Iemand is ook heus wel bewust van zijn eigen capaciteit. En dat ze zegt, nou, ik ben gewoon een topstudent. En ik mag ook wel wat eisen. En dan kijken ze meestal naar het salaris. Maar wat ik denk, wat echt onderbelicht wordt, is ook wat wil je nog meer eruit halen. Want veel studenten die dan beginnen bij een Zuidaskantoor. Die hoor je dan later zeggen, dit is toch anders dan wat ik voor ogen had. Of ik had niet door dat ik zo'n groot stukje van mijn leven heb opgegeven. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen voelen zich daar als een vis in het water. En voelen zich echt helemaal thuis.
Dan is het passend.
Dan past het. Maar dan zie je dus dat, dat het dus heel belangrijk is dat er in dat stukje...
Werving
en selectie.
Ja.
Dat het heel duidelijk voor beide partijen moet zijn. En wat verwacht ik? En wat heb ik te bieden? Als werkgever en ook als werknemer. En, dat is denk ik... enerzijds probeerde aan te trekken. Hè? Dus de drie persoon moet ook een klein kantoor kunnen vinden. En weten dat daar ook nog heel veel uit te halen is. Dat is misschien niet een stukje salaris.
Ja.
Maar vaak wel heel veel andere waarden. Een stukje kennis, goede opleiding.
Ja, nou ja, het slaat precies, je haakt precies aan op thematieken die straks ook centraal staan op het event van 14 maart. Maar daarop inzoomende is inderdaad dat we als advocaat ondernemers gewoon zoveel competenties, over zoveel competenties moeten beschikken in deze tijd. En dat dat niet alleen meer goede marketing inderdaad. En zorgen voor een mooie profilering is. Maar om talent te binden, te behouden en perspectief te kunnen bieden. Begint het natuurlijk met, waar ben je nou op zoek? Die marketing. Maar daarnaast is het tweede gedeelte net zo belangrijk. En combineren we dat dus ook op het event door te zeggen van ja, maar waar zoom je nou op in? Hè? Welke competenties heb je nodig? Welke gesprekstechnieken kun je toepassen in het hele aanloopproces van die werving en selectie? Om de juiste informatie op te halen. Die je vervolgens tijdens de duur van dat dienstverband ook aan de mensen kunt teruggeven.
Ja.
Dus dat stukje perspectief waar je dan een persoonlijk plan eigenlijk op kan maken. En talent wel binnenhoudt ondanks alle PR en alle mooie praatjes vanuit andere kantoren. Hè? Want dat is dan een hele bewuste keuze.
Ja.
Van iemand. Daarna willen we ook gewoon dat niet alleen onze leden, maar gewoon ook aandacht, dat er aandacht is voor los van marketing, dat je voor het bouwen van een sterk team, dus ook die competenties in ieder geval awareness moet hebben van wat je nodig hebt aan competenties om een goede selectie te kunnen maken. En ik denk dat dat zeker ertoe kan bijdragen dat je dan door een goede profilering en goed te weten wat nodig is, de juiste mensen kan aantrekken en behouden.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ik kijk er wat dat betreft ook heel erg naar uit om dat evenement op de 14e erbij te zijn.
Ja.
Het is ook precies de fase waar ik me in bevind.
Ja, leuk in ieder geval dat je je verhaal hier wilde delen. Jalisa, ik hoor dus eigenlijk ook jij die nu al 4 jaar bezig bent, continu bezig bent met het zoeken naar nog meer groeien in competenties en profileren van jouw kantoor als advocaat ondernemer. Ik hoop dat de luisteraar ook vanuit jou nu inspiratie heeft gekregen om naar het event te komen, met elkaar in gesprek te gaan en kennis op te halen van hoe we als kleinschalige advocatuur ons nog beter kunnen profileren. Dankjewel voor je tijd.
Ja, jij ook bedankt.
Dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de podcastserie over het ondernemerschap in de advocatuur, waarin we in zijn gegaan op marketing en groei. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan.